preekgestoelte staat weer klaar. Gelukkig. Ik mag blijven zitten. Ik moet ook eigenlijk blijven zitten. Maar bedankt voor de vele gebeden. En ik kan niet zeggen dat ik elk gebed persoonlijk gemerkt heb. Maar ik weet wel dat de Heer bijzonder genadig is geweest. En hele bijzondere dingen heeft gedaan. En dat is echt gebeurd omdat Hij het deed. En niet omdat mensen me ergens naartoe gebracht hebben. Ik kreeg in die tijd bijzondere teksten. Ook een tekst van Is er geen God in Israël? Weet u wel, een van de koningen was heel erg ziek. En liet een deputatie sturen naar de God van Ekron. Twee koningen, één is dit. En Elia moet dan naar die delegatie gaan om te zeggen, is er dan geen God in Israël? Nou, dat kwam heel erg aan daar. Dat is een schok geweest. En dat zijn allemaal dingen die je zelf dan moet leren in zo'n situatie. Zou de Heer dan niet in dat ziekenhuis zijn? Moet je dan naar het buitenland ergens? Of moet je naar, vul maar in, iemand ergens? Is er geen God in Israël? En ja, dat heb je echt ervaren, dat de Heer er is en dat de Heer ook handelt en genade geeft en bijzondere dingen doet. Ik ben blij en dankbaar dat het weer zover is. En er zijn bijzondere dingen gebeurd, maar die zullen passen in Gods opvoeding met mij. Daar ben ik zeker van. En daar ben ik ook dankbaar voor en blij om. De Heer is groot, zeer te prijzen. En nu gaan we beginnen. Ik heb er naar uitgezien. Natuurlijk heb ik, toen ik net uit het ziekenhuis kwam, geoefend. Ik denk, als ik dat met een boekje van Baantje kan, dan zal ik dat eerst eens proberen. Ik heb het gelezen en denk, heb ik het ook onthouden nu? Dat lukte. En de volgende vraag was, van, kan ik het ook weergeven? Nou, dat lukte ook. En toen dacht ik, dan hoef ik Baantje ook niet meer te lezen, dan ga ik beter mijn Bijbel pakken, weet je wel. Dat de Heer je dingen, dat je dingen leest en dat je ze kunt onthouden en dat je ze ook kunt weergeven. En dat is gebleven, gelukkig. En dat is een bijzondere zegen. Jesaja. Zijn naam betekent het heil van de Heer. Het heil van de Heer. Verwant zelfs aan de naam Jezus. Maar hoe dan ook. De naam Jezus betekent redding van de Heer. Dat komt al heel dichtbij. Hè? Het heil van de Heer of redding van de Heer. Hoe dan ook, een hele bijzondere profeet uit het Oude Testament. Hij heeft geleefd, en dat staat gewoon in de tekst, in de tijd van de koningen Uzzia, Jotham, Ahaz, Hiskia. Dus voor de wegvoering, voor dat het helemaal misging. Maar toch, in de dagen van Jesaja ging het ook niet goed. Zijn er enorme afwijkingen geweest. En een van die afwijkingen heb ik vaker geciteerd in een ander verband. En dat is in de tijd van koning Ahaz. Die wordt hier genoemd in dat rijtje. Uzzia, Jotham, Ahaz en Hiskia. Maar Ahaz, die is notabene naar Damascus gegaan ooit. En heeft daar een prachtig altaar gezien. En die heeft gedacht, dat wil ik ook in Jeruzalem. En dat is ook gebeurd. Hij heeft een tekening laten maken. En zijn timmerman een opdracht gegeven. En die heeft het altaar uit Damascus precies nagemaakt. Het altaar van de Heere werd aan de kant geschoven. Staat letterlijk in de Bijbel. En het altaar uit Damascus kwam daarvoor in de plaats. Ik weet niet of u weet dat het altaar van de Heere ook de tafel van de Heere genoemd wordt. In het Oude Testament, Malachi. Aan de kant. En hij heeft de ingang van het huis van de Heere, diezelfde koning Ahaz, verlegd. Want dat was appetijtelijker voor de koning van Damascus. Als die op bezoek kwam, dan kon hij niet door de God gegeven route. Dan moest er een andere route komen. Nou, weer hetzelfde verhaal. De toegang tot God wordt aangepast. En uiteindelijk zijn de lampen gedoofd in de tijd van Ahaz. En is de tent op slot gegaan. Ik denk dat je deze gedachte het hele boek door tegenkomt. Dit moment. En dat is niet alleen Jesaja die daarover spreekt. Ook Hosea spreekt erover. En die zegt, ze hebben mij aan de kant geschoven. Dat is toen letterlijk gebeurd. De Heere aan de kant geschoven. Een eigen idee opgevat hoe de Heere zou moeten worden gediend. En de toegang tot het huis van de Heere moest dan inderdaad gemodelleerd worden, zo heet dat vandaag, aangepast worden. Nu, dat is de achtergrond. En dat zullen we ook horen. Ik begin met het lezen Jesaja 1, vers 1. Het visioen van Jesaja, de zoon van Amos. Ik lees dat voor uit de herziende Statenvertaling, even tussendoor. Dat visioen heeft hij gezien over Juda en over Jeruzalem. Dus niet over het tienstammenrijk, maar over het tweestammenrijk. In die dagen dus van die koningen die ik net al noemde. Vers 2. Luister hemel, neem ter oren aarde, want de Heere spreekt. Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Daar heb je het al. Jeruzalem, Juda zijn tegen de Heere in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel zijn de kribbe van zijn eigenaar. Maar Israël heeft geen kennis, mijn volk heeft geen inzicht. Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten. Ze hebben de Heere verlaten, de heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van achter hem vandaan. Vers 8. De dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijngaard. Met andere woorden, er is niets meer van over. Het is nauwelijks nog iets wat te zien is. Als een nachthutje in een komkommerveld, als een belegerde stad. En als de Heere van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, dan waren we als Sodom en als Gomorra geworden. 11. Waartoe dienen voor mij uw vele offers? Vraagt de Heere door Jesaja. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee. En in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde. Wanneer u komt om voor mijn aangezicht te verschijnen, wie heeft dit van u gevraagd, dit platlopen van mijn voorhoven? Breng niet langer nutteloze offers, het reukwerk is een gruwel voor mij. Verderop, 16. Was u, reinig u, doe uw slechte daden voor mijn ogen weg. Houd op met kwaad doen, leer weer goed te doen, zoek het recht. Help de verdrukte, doe de weesrecht, bepleit de rechtszaak van de weduwe. En dan is er een uitdaging van de Heere. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Als u gewillig bent en luistert, zult u het goede van het land eten. Eerst even tot zover, straks ga ik verder. Het is alsof je de Heer Jezus hoort zeggen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zullen we een rechtszaak doen? Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Jesaja moet namens de Heere een boodschap brengen aan Jeruzalem. De stad van de grote koning, Psalm 48. Daar waar de tempel stond, waar de Heere geweldige dingen heeft laten zien en waar enorme zegen is geweest. Daar moest deze boodschap klinken. En Jesaja doet dat ook. Het is heel moedig om tegen de stroom in te roeien. Als je vandaag een beetje eerlijk bent en rondkijkt op het terrein van het christelijke leven, dan denk je, nou, Jesaja zou wel eens een boodschap voor vandaag kunnen zijn. Er is aan de ene kant een enorme, laten we zeggen, drive om godsdienstig te zijn, offers te brengen, liederen te zingen, met reukwerk te komen. Soms zijn er bakken van kerken vol met mensen die dat doen. Maar de vraag is of het om de Heere gaat. Gaat het nog wel om de Heere? Of gaat het om onszelf? Gaat het om de mensen? Toen ging het om de mensen. Toen ging het om mensen die dachten dat zij het voor het zeggen hadden. En dat komt mij heel bekend voor van vandaag. Ik wil niet allerlei kattigheid, narigheid vertellen. En niet u wijsmaken dat het allemaal goed gaat of dat het allemaal slecht gaat. Want er zijn altijd momenten dat er een gering overblijfsel is. Altijd. Gelukkig. Daar zal de Heere zelf voor zorgen. Want de Heere zelf, als de Heere van de legermachten ons niet een gering aantal ontkomenen had overgelaten, dan waren we al lang als Sodom en Gomorra geweest. Met andere woorden, er zijn altijd een aantal die oprecht kiezen voor de Heere Jezus en oprecht willen gaan voor de Heere Jezus. En ik hoop dat wij dat zijn. Ik hoorde een hele oude broeder, is lang bij de Heer, zeggen vroeger, dat de Heer een getuigenis heeft hier op aarde, totdat hij komt, dat staat als een paal boven water. Maar of wij dat getuigenis zijn, dat is maar de vraag. En dat zijn uitspraken die je, ik heb het als jonge vent gehoord, die vergeet je nooit weer. Het was een leraar in ons midden die dit zei en hij had behoorlijk wat kijk op deze dingen. En zo is het ook in de dagen van Jesaja. De tempel in Jeruzalem, je zou zeggen de plek. Daarheen gingen de stammen, 3 keer per jaar gingen ze op naar Jeruzalem. Daar is het Pesachfeest gevierd, daar is ook het Lofettefeest gevierd en daar is de Grote Verzoendag gehouden. Kortom, daar is op het Wekenfeest gedacht aan dat wat de Heere heeft gedaan, iedere keer opnieuw. En als ik denk aan het Pesachfeest, dan zegt Josephus Flavius, de bekende geschiedschrijver, dat er per Pesach, per Pasen, 100.000 lammeren ongeveer geslacht werden. Het is bijna niet voor te stellen hoe dat in zijn werk zou gaan. Dat die lammeren ook nog allemaal uit Bethlehem kwamen, dat laat ik nu maar even hangen, maar dat is wel zo. En het hoeft u niet te verbazen dat het lam uit Bethlehem kwam. Dat is op zich al mooi. Maar hoe dan ook, er waren soms momenten dat Jeruzalem bijna overliep van offers. Maar gaat het dan nog wel om de Heer? Nou, dat is de vraag die Jesaja moet stellen in Jeruzalem. Daar waar de tempel stond, waar het huis van de Heer was, waar de priesters waren, waar de schriftgeleerden waren, waar je normaal gesproken kennis van de Heer zou opdoen en waar je echt veel kon leren, maar er is geen kennis meer. Vandaag zijn er religieuze leiders, en dat zijn niet de eerste de beste, die zeggen, sommigen zeggen dat er geen hemel meer is. Ik schrok daarvan. Ik zag dat voor de televisie. Ik zit natuurlijk elke avond voor de televisie te kijken. Maar toen zag ik in een programma van Andries Knevel, van op zaterdagavond, Door de Wereld, dat programma, dat hij een interview zou hebben met die en die bijbelleraar, Simon X. Dat was voor hem de bijbelleraar. Maar die beweert dat er geen hemel meer is. Nou, ik schrok me lam. Ik denk, dat wil ik zien, dat wil ik horen. Ik heb het ook gehoord. Het was een meneer uit Schotland. Er komt er meer spul uit Schotland wat je beter niet kunt drinken. Sorry dat ik het zo zeg. Maar dit is niet te drinken. Dit kan niet. En die meneer is aan het woord geweest. En die gaat dus verklaren dat de hemel ongeveer hetzelfde is als wat wij bij elkaar hebben. En als we een klein beetje aardig zijn, dan is dat hemel. Dan is dat een soort hemelse sfeer. Hij verwart dat met hemelse gewesten. Het is wel de leraar volgens Andries Knevel. Maar hij heeft het niet gehad over het huis van de Vader. Alleen maar over dat wat hier gecreëerd wordt. Ik heb dat aangehoord en ik kreeg bezoek van een broeder die ik goed ken. En ik vertelde hem dit. En hij had me net op datzelfde moment een boekje gegeven als geschenk. In plaats van druiven, nu een boekje. In de Engelse taal. Van een ene meneer Wright, maar dat zijn we niks. Maar toen bleek dat dat boekje geschreven was door diezelfde Schotse bijbelleraar. Nou ja, toen had ik het helemaal gehad. Ik denk, nou dat is ook wat. Maar ik durfde niet in het boekje te bladeren. Ik durfde niet de bezoekende broeder die dat geschenkje gaf te vertellen dat ik net... Maar hij zei wel dat het dezelfde was. Dus hij wist het inmiddels. Hij wist ongeveer hoe ik erover dacht. Ik heb het boekje gelezen. En ik zal u één zinnetje zeggen. De opname van de gemeente, dat is een volstrekt achterhaalde zaak. Bijvoorbeeld. Nu kun je daar verschillend over denken. Dat weet ik wel. En dat is al eeuwen zo. Maar om dit zo weg te poetsen en zulke dingen zomaar weg te zeggen. Een andere Bijbelleraar verklaart bij hoog en bij laag dat er geen hel is. En weer een ander zegt dat Jezus, ja, natuurlijk een profeet, maar God, nee, dat is natuurlijk onzin. Dat kan niet. Dat kan niet. Maria Jozef toch? Dat Jozef daar als een soort bijfiguur genoemd wordt in de geboorte bij de Heer Jezus, in de geboorte van de Heer Jezus, dat doet er niet meer toe. Weer anderen beweren bij hoog en bij laag dat we het nu hier op aarde zo moeten doen dat de koning er kan zijn. En wij moeten dat koninkrijk hier op aarde manifest maken. We moeten dat doen. Dat is bijna hetzelfde als hemel op aarde creëren. Moeten wij doen? Met antwoord nee, dat gaat de Heer doen. Ik kan wel doorgaan, maar we worden overspoeld met dit soort dingen. En we gaan en die kant op en die kant op. Als het nu nog eenduidig was, dan had je misschien nog een beetje houvast, maar het is niet eenduidig, het is alle kanten op. Dat is de chaos die er vandaag is. En ik zeg het in alle eerlijkheid, maar ook in alle ernst. In het huis van de Heere, de gemeente, huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid, is verwarring. En er zijn wel offers, er gebeurt van alles. En soms zijn de activiteiten echt op het beeldbuisje van jou te zien, of op een andere manier in je kamer gekomen. Maar ondertussen zegt de Heer, dit is inhoudsloos. Waarom is het inhoudsloos? Nou, niet omdat de woorden zo slecht gekozen zijn, meestal zijn ze heel goed gekozen, maar omdat het niet gaat over de Heer Jezus. En daar zit nu precies de kern van het verhaal. Daarom hebben wij een Bijbelboek, Jesaja. En daarom hebben we die serie studies daarover genoemd Christus in Jesaja. Er is geen Bijbelboek in het Oude Testament waar meer over de Heer Jezus wordt gesproken dan in dit Bijbelboek. Natuurlijk hebben we de offers, maar dan moet je daar zelf de naam bij invullen. Maar in het boek Jesaja vind je het heel concreet terug verwezen naar hem. En dat zal vanavond ook blijken. Ik heb het nog niet voorgelezen, maar dat komt nog. Heel concreet. Dat je er niet omheen kunt. En als er ergens behoefte aan is, vandaag, dan is het aan de Heer Jezus te zien. En als je iets moet horen in de diensten die je meemaakt op zondag of door de week, als het om Bijbelstudie gaat, dan is het de Heer Jezus. Maar wat zou je willen? Wat zou je moeten? We kunnen van alles zelf bedenken. Een van de dingen die ik las toen ik heel wat tijd had om te lezen, dat was direct Genesis. Ik had nooit begrepen dat er van twee keer een Henoch sprake is. Sorry, dat zal wel stom van mij zijn, maar ik heb het nooit helder gehad. Er is een Henoch, dat is een zoon van Kain. En die zoon van Henoch, Henoch heet hij, die is daar ergens gaan wonen. En Kain is voor zichzelf een stad gaan bouwen en hij heeft die stad genoemd naar zijn zoon Henoch. Genesis 4. Er is ook een Henoch, iets verderop, in de nazaten van Seth. In de plaats van Abel, weet u wel, Seth. Henoch, die met God wandelde, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen, de zevende van Adam af, zegt de Judasbrief. Iemand die een stad verwachtte waarvan God kunstenaar en bouwmeester was. Ofwel, je bouwt zelf een stad, en je noemt die stad naar je eigen naam. Mijn club, mijn gemeente, mijn naam, mijn... Ofwel, het gaat over hem. Dat hele scherpe contrast, direct aan het begin van onze Bijbel, in die twee figuren Henoch, maakt in feite het probleem van vandaag helder. En dan heb je een sleutel die al op de eerste bladzijde van uw Bijbel ligt. En dat conflict, ofwel het gaat om onszelf, ofwel het gaat om de Heer Jezus, is het conflict vandaag. En wie doet dat dan? Wie zit daarachter? Dat is iemand die echt niet wil dat er over de Heer Jezus wordt gesproken. U mag over God praten wat u wilt, no problem. Maar als u het over hem hebt, dan valt het doek. Dit is heel, heel scherp. De Satan, de tegenstander, zal alles op alles zetten om de idee van een Messias, een wegbereider die zelf zegt dat hij de weg, de waarheid, het leven is, om die op deze plek te zetten. Nou, daar ligt, dit ligt eigenlijk hier in het hele boek Jesaja als een soort grondslag. Alleen, het was oud-testamentisch, ja, dat klopt. Maar die zijn u gegeven, u en mij gegeven, opdat we zouden weten wat er is gebeurd. En een volk dat zijn geschiedenis vergeet, krijgt de revolutie, zei Groen van Prinsterer ooit. Nou, een volk die zijn geschiedenis vergeet, wordt hoogmoedig en krijgt revolutie. Als je vergeet wat er is gebeurd, dan vergeet je ook dat dit tot lering voor ons is neergeschreven. Wij hebben dit nodig en dat zal heel duidelijk worden, echt. Maar ook heel warm worden, dat wordt ook heel mooi. Want dat zit niet alleen met kommer en kwel, maar dat zit hem ook met een geweldige zegen van de Heer Jezus zelf. Dit zijn super, super onderwerpen. En ze hebben de Heer verlaten. Nu, vandaag is dat zo. Misschien schrik je ervan. Misschien denk je, nou, het valt wel een beetje mee. Nou ja, ik laat het dan los. Ik hoef het ook niet te overtuigen. Dat zal de Heilige Geest toch moeten doen. Misschien moeten we dat ook leren, dat de Heilige Geest het moet doen en dat niet daardoor het hoeft te doen. Maar de Heilige Geest maakt je iets duidelijk vandaag. Gaat het nog wel over de Heer Jezus? Over wie hebben we het? Als je een programma ziet en het gaat alleen maar over God, dan kun je alle kanten op en de naam van Jezus wordt niet meer genoemd. Dan schrik je je lam. Is het al zo ver? Zijn we zo ver afgezakt dat we het niet meer over hem hebben, maar dat het over onszelf gaat? Nou, de Heere zal ervoor zorgen dat er een klein overblijfsel blijft. Het was al klein, het was al pieterpeuterig. Het was maar nog een hutje in een komkommerveld. Het was eigenlijk niet zoveel meer. Dat zei vers 8. Een nachthutje in een komkommerveld. Maar de Heere van de legermachten, die heeft een gering aantal ontkomenen overgelaten. Ik ben er duidelijk van overtuigd dat de Heere wil dat wij ons gaan realiseren wie we door het geloof in de Heer Jezus zijn. Maar dan moet je wel de Heer Jezus kennen als je heiligt en als je verlossen. Dan moet je echt weten, ik ben een kind van God. We kunnen wel praten over gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat hebben ze tegen mij ook gezegd. Altijd, elke zondag begon elke preek met gemeente van onze Heer Jezus Christus. En ik kende de Heer Jezus helemaal niet. Dat kun je wel als een term, als een soort vlag omhoog steken. Maar dan moet toch ook iemand zijn die zegt, ja, maar je moet hem leren kennen als je heiland en als je verlossen. En als je hem niet kent, dan kun je die termen wel gebruiken, maar dan sta je er buiten. Iedereen die hier zit en de Heer Jezus heeft leren kennen als zijn heiland, als zijn verlosser, mag zich een kind van God noemen. Heeft het recht zelfs om zich een kind van God te noemen. Johannes 1. De macht gegeven, het recht gegeven om zich een kind van God te noemen. En aan die het evangelie van hun behoudenis hebben gehoord en aangenomen, heeft God ook de Heilige Geest gegeven. Gods geest in ons. En nu zijn we een nieuwe schepping. We zijn opnieuw geboren. En we zijn niet meer van onszelf. Ik leef niet meer, zo noemt Paulus dat. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, Galaten 2 vers 20, Galaten 2 vers 20. Dat leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. We hebben leven uit God. En dat leven uit God is door de Heilige Geest in ons gelegd. En dat wordt in ons ook levendig gehouden. Als we ons daarvoor openstellen. Maar je kunt de Heilige Geest ook uitblussen. En je kunt hem ook bedroeven. En als je hem uitblust, laat je niet toe dat de Heilige Geest dit sprankelende, dit nieuwe van God gekomen leven, ja, dan laat je niet toe dat dat levendig blijft of zich verfrist elke dag. Ja, het is super om dat wel te doen. Nou, de Heere vraagt zich dus af, hoe kom je erbij? Maar zeg dan, was u, vers 16, reinig u, doe uw slechte daden weg, houd op met kwaad doen en leer goed te doen, zoek het recht. En dan die bijzondere uitdrukking, kom, laten we nou u samen richten. Zou u het aandurven om met de Heere voor het gericht te komen? Nou, je zou zeggen, nou, dat waag ik me niet, want ik val door de mand. Dit red ik van mijn levensdagen niet. Ik bedoel, als ik met de Heere voor de rechtbank sta en hij klaagt aan, nou, wat moet ik dan zeggen? Hij kijkt dwars door me heen, hij weet alle dingen. En toch zegt hij het. Zullen we kom nou eens. Kom eens wat dichterbij. Kom eens. En zie eens wie ik ben. En dat bedoel ik zo pas met... Het is alsof je de Heer Jezus hoort zeggen... Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat te doen. Iets verderop, ik pak hem eventjes, hoofdstuk 3. Misschien kunt u even meebladeren in hoofdstuk 3, vers 7. Er is niemand die tussen beiden treedt. Er zijn geen leiders meer. Er is daar de taal. Vers 6 zegt. Ja, iemand zal zijn broer uit het huis van zijn vader vastgrijpen met de woorden. Jij hebt nog een mantel. Wees leider over ons. En neem deze puinhoop onder je hoede. Dan zal hij op die dag zijn stem verheffen en zeggen. Ik kan geen heelmeester zijn. En er is in mijn huis geen brood en geen mantel. Ze willen iemand. Nou, en als er dan niet een officiële is, dan pakken we de eerste, de beste die we kunnen krijgen. Het lijkt wel vandaag, hè? De jongeren komen aan bod zonder enige ervaring. Maar hier in Jesaja 3 is er nog iemand die zegt, maar ik kan geen heelmeester zijn. Dat kan ik helemaal niet. Weet u, er is maar één heelmeester. Job vroeg al... Was er maar een scheidsrechter tussen ons, tussen de Heere God en Job, die zijn hand op ons beiden zou kunnen leggen. Een soort bemiddelaar. Jeremia moet zoeken naar een bemiddelaar. Was er niet. Ezechiël krijgt te horen dat God zelf gezocht heeft naar een bemiddelaar. Was er ook niet. En toch is er één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. Geen andere weg. Hij alleen. Hij is de enige die dat kan. En die dat ook wil. Vader vergeef het hem, want ze weten niet. En als je daar voor die rechterstoel staat. En er zou een aanklager zijn. Dan zal er iemand zijn die. Mag ik dat zeggen met Zacharia 3? Daar gaat het om de hoge priester Jozua. Doet uit hem die vuile kleren. En doet hem een statiegewaad aan. Al die vuiligheid weg. Ik zou het erop wagen als ik was. Als ik nu was. Om als u twijfelt, als u dingen in uw eigen leven hebt, dingen hebt in de gemeente die niet kloppen, dat we voor Gods aangezicht, voor Gods troon komen. Dat zeggen we ook wel eens. Daarmee moeten we naar de troon van God. Ja, we bedoelen wel alleen maar om daar te luisteren of om daar te laten uitmaken wat die vuiligheid is. Zodat we dat weg kunnen doen. Zodat we dat kunnen opruimen. Dat is wat hierachter steekt. Laten we een rechtszaak voeren. Als u gewillig bent en luistert, zegt vers 19 van hoofdstuk 1 nog steeds, dan zult u het goede van het land eten. Dan gaat in hoofdstuk 2 een heel merkwaardige omslag komen. Ik heb het niet gelezen, dat ga ik nu lezen met je. Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan. Dat is hoofdstuk 2 vers 2, als de hoogste van de berg. En dat hij verheven zal worden boven de heuvels. En dat alle heidenvolken er naartoe zullen stromen. Vers 3. Vele volken zullen gaan en zeggen. Kom, laten wij opgaan naar de berg van de Heer. Naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen. En we zullen zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan. En het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen heidenvolken en vele volken vonnissen. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen. Die tekst hangt in New York in het gebouw van de Verenigde Naties. Daar beslissen ze nu of ze Syrië wel of niet plat gaan bombarderen. Maar goed, die tekst hangt daar ergens aan de wand. Hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Huis van Jacob, kom, laten wij wandelen in het licht van de Heer. De Heer zegt, midden in het tumult van alles wat niet goed is, wat verkeerd gegaan is en wat iedere keer weer dreigt te ontsporen. En toch, mijn plannen staan vast, want er komt een moment dat ze zullen opgaan, volkeren, alle volkeren naar Jeruzalem, dat ze zullen buigen. Elke tong gaat belijden dat hij de Heer is. Elke knie gaat zich buigen voor hem. Er komt een moment dat ze daar zullen zijn. In Jeruzalem. Waar de rechter der ganse aarde recht zal doen. En dan dan zal de oorlog niet meer geleerd worden. Dan zullen de zwaarden worden omgesmeed tot ploegscharen. En de speren tot snoeimessen. Dit zijn buitengewone dingen. Dat de Heere iedere keer, notabene te midden van deze verkeerde uitingen, dat er zoveel misging in Jeruzalem, is nu wel duidelijk. Maar dat is juist daarin de Heere zegt, en toch ga ik mijn plan, mijn oorspronkelijk plan uitvoeren. En dat is, er zal iemand zijn in Jeruzalem die oordeelt. Er zal iemand zijn die daar recht spreekt. En wie dat is, dat zal ik straks gaan zeggen. Dat is de Heer Jezus, dat is nu al wel duidelijk. Maar ik bedoel, dat komt nog uit de tekst ook naar voren. Maar het is ineens alsof de Heer zegt, maar dit is mijn plan geweest, vroeger. En daar hou ik me steeds aan vast. Wij mensen veranderen. We zijn goed begonnen en haken misschien af, doen verkeerde dingen. Maar de Heer zegt, ik ben zo begonnen en dat maak ik ook af. Hij verlaat nooit wat zijn hand begon. Dat doet de Heer. Zo is de Heer. Geweldig dat u met die God te maken heeft. En daar moet je wel gewillig voor zijn. Maar die geweldige toezeggingen van hoofdstuk 2 aan het begin, die zijn super. Maar verder gaat het in vers 6. Maar u hebt uw volk verlaten. Daar wordt dus gezegd, ja, dat zegt u nu wel, dat moment komt, dat daar dus zegen is in Jeruzalem. Maar u hebt nu uw volk verlaten. Ja, dat klopt vanwege hun ongerechtigheid. 6 vers 8, hun land is vol van afgoden. Voor het werk van hun handen buigen zij zich neer voor wat hun vingers gemaakt hebben. En er wordt 3 keer gezegd, ga de rotskloof in en verberg u. Vers 10, vanwege de glorie van zijn majesteit. Alleen die uitdrukking, vanwege de glorie van zijn majesteit. Dat zou een lied kunnen zijn, vanwege de glorie van zijn majesteit. Ga de rotskloof in. En in vers 18, en de afgoden zij vergaan voorkomen, dan zullen de grotten van de rotsen, binnengaan. Weer dezelfde, een kloof binnengaan. En de holen in de grond uit angst voor de Heere en vanwege de glorie van zijn majesteit. 2e keer. Er komt nog een keer. Vers 21. Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan en de kloven in de rotsen uit angst voor de Heere en vanwege de glorie van zijn majesteit. Als hij opstaat om de aarde te verschrikken. Jesaja zegt, zorg dat er een plek is waar je schuilen kunt. Er blijft 1 plek over en dat zijn die kloven in de rotsen. En het merkwaardige is dat Mozes daar heeft gestaan en Elia daar heeft gestaan en dat daar veiligheid was. De Heer heeft zijn majesteit juist daar bij zo'n rotskloof laten zien. En Mozes heeft aan de achterkant de Heer gezien en heeft zijn hoofd geschud met alle eerbied. En nu weet ik het nog meer. Ik weet alleen dat u genadig bent. Het is zo aangrijpend als je deze tekst leest en je afvraagt van wat moet er nu gebeuren. Ze zouden zich tot God moeten wenden, ze zouden dit moeten beleiden, ze zouden zich moeten laten wassen, ze zouden zich moeten laten reinigen. Doe dat toch. Ze zouden met de Heere voor de rechtsbank moeten verschijnen. En de Heere zou ze zeggen dat er vergeving is. Een land is evengoed verdorven. En er is een plek waar zij een stukje schuilplaats mogen zoeken. Wat is het geweldig, hè, als jij zelf ooit een schuilplaats hebt gevonden. Ik hoop niet dat het een soort bypass is eventjes. Ik heb het niet over een hartoperatie, maar van de vrijsteden in Israël. Want dat is het in feite. Dat is voor Israël, voor mensen die bij het volk van God horen, altijd een uitweg. Er werd vroeger gezongen, vluchten kan niet meer, ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, ik zou niet weten waar naartoe. En God zegt tegen zijn volk, en als je gezondigd hebt en er een probleem is, dan is het voor mij een uitweg. Het is voor mij een vluchtweg. En die vluchtweg, die lagen allemaal op de bergen. Op de hoogte, op de hoge plekken. Daar waren er 6 van. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant van de Jordaan. Een van die vluchtplaatsen is Sfat of Sefat of Safed. Het is aangrijpend als je daar ooit geweest bent om die oude synagoges binnen te lopen en zeggen, nou, dit was nou de vluchtplek. Daar kon je dus terecht met je prut. Daar was iemand aan wie je verhaal kwijt kon. En die tegen je zei, je moet hier blijven wachten tot de dood van de hoge priester. Dit is zo aangrijpend. tot de dood van de hoge priester. En dan mag je naar huis. Oh, daar kun je wel janken van blijdschap. Dat was voor Israël een oplossing. Maar die lag wel bij de dood van de hoge priester. Daar lag de oplossing. Ik hoop dat u hem pakt. Hier, er is een rotskloof, maar je moet er wel naartoe gaan. Voor de gelovigen is er een uitweg, is er echt vergeving, is er echt een hele bijzondere zegen weggelegd. Nou, ik heb hoofdstuk 3, vers 7 al genoemd, dus over die heelmeester. Nu ga ik met je verder in hoofdstuk 3, en dat wil ik nog graag lezen, tot en met een stukje uit hoofdstuk 4. Heel hoofdstuk 4, er zit maar een klein hoofdstukje. Vers 16 van hoofdstuk 3, daar begin ik nu. Verder zegt de Heere, omdat de dochters van Sion uit de hoogte doen, met uitgestrekte hals lopen, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar je kunt je daarbij iets voorstellen misschien, met de ogen lonken en met kleine pasjes lopen en hun enkelringen laten rinkelen, daarom zal de Heere de schedel van die dochters van Sion schurftig maken en hun schaamdelen zal de Heere ontbloten. Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen. De enkelringen. Nou, een hele zooi. De voorhoofdbanden. De maantjes. De oorhangers. Hadden ze toen ook al. De armbanden. De sluiers. De hoofddoeken. De enkelkettingjes. Hadden ze toen ook al. De gordels. De reukflesjes. De amuletten. De ringen. De neusringen. Hadden ze toen ook al. Nee, maar ik wil alleen maar zeggen. U vindt het hier gewoon terug. De feestkleren, de mantels, de omslagdoeken, de tasjes, de handspiegels, de onderkleding, de mutsen en de sluiers. De Heer zegt, alles wat je bij een vrouw kunt terugvinden als extra versiering, als om zich mooi te maken, dat ga ik wegnemen. Dat gaat weg. Dan zal er in plaats van balsemgeur stank zijn, vers 24. En er zal een touw zijn in plaats van een gordel. Een touw dat duidt op een soort slaven. Karavaan, weet je wel, ze waren allemaal aan een soort touw vastgeklonken. Kaalheid in plaats van haarvlechten. Het aandoen van een rouwgewaad in plaats van een pronkgewaad. Een brandmerk in plaats van schoonheid. Dan krijg je dus een stempel ingebrand ergens op hun lichaam. Zoals dat met koeien wel gebeurt, zo gebeurde dat toen ook met slaven. Uw mannen zullen door het zwaard vallen, uw helden in de strijd. Haar poorten zullen treuren en rouwen en alles... haar ontnomen, als alles haar ontnomen is, zal ze neerzitten op de aarde. Maar op die dag, dus op de dag dat de Heer de mooie sieraden wegneemt, op die dag, 3 vers 18, 4 vers 1, op die dag zullen 7 vrouwen 1 man vastgrijpen en zeggen, ons eigen brood willen we eten en met onze eigen kleren zullen we ons kleden, laat ons slechts uw naam mogen dragen, neem onze smaden. Er zijn geen mannen meer, die waren allemaal gesneuveld. Dus die vrouwen zeggen, en dan willen we toch graag een naam hebben. Dus we willen gewoon, u hoeft ons niet voor ons te zorgen, maar we willen graag uw naam hebben. We willen graag. En nu komt een van de allermooiste stukjes uit het boek Jesaja. Op die dag, weer op die dag, zal de spruit van de Heer, ik lees het nu voor uit die herziene Statenvertaling. Zo staat het hier letterlijk. Als u de NBV-vertaling leest, dan krijg je een heel ander. Dan zijn wij ongeveer die spruit. Maar hier is het de spruit met alle hoofdletters. Op die dag zal de spruit, echt S-P-R-U-I-T, hoofdletters, de spruit van de Heere, van Yahweh, tot heerlijk sieraad zijn. Dus de sieraden gaan weg. Die voetringen en die enkelbandjes en die kleurtjes en die toestanden en die reukflesjes, alles weg. Maar er komt een andere sieraad voor in de plaats. Namelijk, hij, de Heere, zal tot sieraad zijn. En de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn. Dan zal het gebeuren dat wie in Sion overgebleven is, dus een heel klein restje, en wie in Jeruzalem overgelaten is, heilig genoemd zal worden. En ieder die in Jeruzalem ten leven opgeschreven is. Wanneer de Heere de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zal hebben. Ze werden uitgenodigd om zich te laten wassen. Maar ze deden het niet. Nu gaat de Heere het doen. Dat is het verschil. Hè? Maar als dat gebeurd is en de vele bloedschuld van Jeruzalem uit het midden ervan weggespoeld is door de geest van oordeel en door de geest van uitbranding, dan zal de Heere over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten ervan overdag een wolk scheppen en rook en 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. Dan zal een hut dienen tot schaduw. Dus dat kleine hutje, weet u wel, een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen. Ik probeer het nu. De Heere zegt, er komt een moment dat ik ga ingrijpen en dat ik zelf de reiniging ga doen. Als jullie het niet vrijwillig doen, dan moet ik het doen. Maar als hij het doet, dan gaat alle sier en alle opsmuk van mensen en van wat ze bedacht hebben, dat gaat weg. Alles wat je kunt bedenken aan versiering, dat is dan echt helemaal weg. Op die dag zal de Heere de mooiste sieraden wegnemen, zei 3 vers 18. Maar de Heere zegt ook, op die dag zal er een spruit zijn. Ik hoop dat dat helder is of helder wordt vanavond. 4 keer is in de schrift sprake van een spruit. Dat is hier in Jesaja 4 vers 2. Dat is in Jeremia 23. Dat is in Zacharia 3. En dat is in Zacharia 6. Hier is die spruit de Heere zelf. De spruit die Yahweh is. In Jeremia 23 is die spruit een koning. In Zacharia 3 is die spruit de knecht. En in Zacharia 6 is die spruit een mens. Ik weet niet of u ooit moeite hebt gehad met de vraag waarom u 4 evangeliën hebt, maar die hebben u het antwoord. Het ene evangelie gaat over de koning, Matthäus. Het tweede evangelie gaat over de knecht, Marcus. Het derde evangelie gaat over een mens, Lucas. En het vierde evangelie gaat over Yahweh zelf. De 4 duidingen van de spruit in het Oude Testament geven exact aan waarom u 4 evangeliën hebt. Je kunt het onthouden. Eigenlijk heb je het in een hele simpele omschrijving gekregen. Maar hier in Jesaja 4 zegt de Heere, weet je, als dit echt gebeurt, dan is er maar 1 oplossing, is dat ik het zelf doe. Dan zal er een spruit zijn die Yahweh zelf is. Dat is de Heere, dat is het Johannes-evangelie. In Johannes is de Heer Jezus niet geboren, dat weet u. Hij was bij God en het was God. Het woord is vlees geworden. In het Johannes-evangelie gaat het steeds over de Heer Jezus die God zelf is. Die Yahweh zelf is. De ik ben. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben. In het Johannes-evangelie sterft de Heer Jezus ook niet. Een beetje raar. Natuurlijk is hij gestorven, 100%. Lucas. Zeker. Maar in Johannes wordt dat niet genoemd. Wordt hij gezegd, degene die zich overgaf. Hij gaf zijn geest over. Het was bewust handelen. Dat deed hij zelf. In het Johannes-evangelie is die Heer Jezus de ik ben. Is hij niet geboren? Niks, geen woord over Maria en zo van Bethlehem. Zo begint het helemaal niet. Het woord was, hij was bij God. Het was God. En het heeft onder ons gewoon, punt. Daar moet u het mee doen. De Heer Jezus, lieve broeder en zuster, is Yahweh zelf. Dat is niet een soort gezondene, een soort apostel, met alle respect voor een apostel, maar dat was hij niet. Dat was hij ook wel, apostel en hogepriester van onze belijdenis. Maar hij is Yahweh zelf. Onze Heer Jezus is Yahweh zelf. En u moet dat blijven zien, want dat is de oplossing. Het had geen enkele zin om weer een soort heelmeester te sturen, want die waren er niet meer. Die konden niks. De enige oplossing is dat God zelf kwam. Dat hij zelf hier op aarde verscheen in zijn zoon. Dat is gebeurd. God heeft zich volledig geopenbaard. Filippenzen 2, die in de gestalte van God zijnde, Filippenzen 2 vers 5 en 6 en zo, het Gods gelijk zijn niet als roofgoed heeft geacht, maar heeft zichzelf ontlederd. En in de gestalte van de slaaf, hetzelfde woord gestalte, Griekse woord morphe, woord techneuten, maar het is, en het woord morphe betekent dat iemand dan de wezenlijke eigenschappen heeft van. Hij had de wezenlijke eigenschappen van God en hij had ook de wezenlijke eigenschappen van een slaaf. Niet hij leek erop, hij was het. Hij was het echt. Dat is de Heer Jezus. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. Dat is die voor mij aan het kruis zijn leven gaf. Hij is het geweest die hier op aarde kwam. God werd mens, Immanuel. God met ons. Dat is het wonder van de geboorte van de Heer Jezus. Daarom is hij ook niet uit Jozef geboren. Want het zaad van de vrouw zou de kop van de slang van Mos niet. Het zaad van de man. Daar waren genoeg van. Maar die konden het niet. Een hele andere. Echt een volkomen nieuwe. Dat is de Heer Jezus. De spruit die de Heer zelf is. En die is ons tot sieraad. En als je de Heer Jezus hebt en je kent hem een heel klein beetje en je mag genieten van het geweldige van hem, dan ga je misschien wel met het lied zingen: neem de wereld, geef mij Jezus. Dan kunnen al die oorringetjes en al die enkelbandjes en al die sieraadjes, die kunnen je gestolen worden. Wat moet je ermee? Wat heb je eraan? Zou je daarmee de hemel kunnen binnengaan? Nou, ook al niet. Maar je kunt er ook niks mee verdienen. Het is de Heer Jezus zelf. Hij is mijn sieraad. In de toekomst zal er een bruiloft van het lam zijn. Dat weet u. En bij die bruiloft van het lam heeft de bruid zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich te kleden in smetteloos fijn linnen. Daar hebben we vaker over gepraat. Dat fijne linnen, dat zijn de gerechtigheden van de heiligen. Maar dat is niet, laat maar zeggen, zo bij ons is een huwelijksdag ongeveer het volgende. Dan is de bruid is al weken bezig, al maanden bezig met een jurk. Maar de bruidegom mag dat niet weten. Weet je wel, of hij dat nog wel of niet weet, dat laat ik naar me los. Soms denk ik, van, hij weet het precies. Maar goed. Ik ben wel eens betrokken in bruiloften en in huwelijksdiensten. En dat gaat soms wel maanden van tevoren. Maar hoe dan ook. Ja. Tjonge, complete verrassing. Surprise. Bij de bruid van het lam is dat anders. Want de bruidegom weet precies hoe die bruid eruit ziet. Van tevoren. Hij zegt, weet je wat ik doe? Ik ga jou in het kleed van mijn eigen volkomenheid steken. Ik citeer een liedje uit de bundel Geestelijke Liederen, een regeltje. Maar dat is het wel wat ik bedoel. Een beetje wat Rebecca meemaakt. Weet je wel, Rebecca is door de knecht Eliezer waarschijnlijk gehaald en is helemaal in het nieuw gestoken. Nieuwe kleren, volkomen nieuw, helemaal uitgepakt. Die man heeft alles uit de kast gehaald wat hij had en heeft Rebecca in het nieuw. En Rebecca is in het nieuw op een kameel terechtgekomen. En toen is ze in de richting van Isaac gegaan. En toen Isaac haar zag, zij ging zich sluieren alleen voor hem. Maar Isaac zag haar. Nou ja, dat is van mezelf. Dat waren mijn geschenken. Weet u hoe u eruit ziet in de hemel? Nou, in hem. En de kostbaarheid van hem, de rechtvaardige daden van de heilige, van de heilige, dus de gerechtigheden van hem, de rechtvaardige daden van hem, die gaan ons sieren, die gaan ons tooien. Daarmee gaan we gekleed. Hij is ons tot sieraad. U moet denken dat u hier nog op aarde een pak moet kopen om een beetje redelijk voor Gods aangezicht te verschijnen. Nou, vergeet het maar. Dat hoeft u niet te doen. En bovendien, welk pak dan? Ik heb vroeger gedacht dat ik zelf dat kleed zou moeten weven. Althans, mijn deel ervan. Ergens. En ik heb me ook wel eens afgevraagd, en ik heb dat ook wel eens gezegd, dat ik dan misschien wel een foutje zou maken in dat weven en dat foutje altijd zichtbaar zou zijn. Dus als, oh ja, dat heb je daar toch. Dat is natuurlijk zijn stukje verantwoordelijkheid. Dat heeft hij voorkomen. Ja, daar is het allemaal goed gegaan. Maar hij, nee, zo ongeveer. Dat het mijn fout zou zijn als ik dingen niet goed zou doen. En dat eeuwig zichtbaar zou blijven. Is dat zo? Nee. De Bijbel zegt in Efeze 5 dat hij, de Heer Jezus, ervoor zorgt dat de bruid zonder smet of rimpel of iets dergelijks hebbend voor hem staat. Daar zorgt hij voor. Dat heb ik niet gedaan, dat heeft hij gedaan. En dat doet hij nog. Elke dag opnieuw. Om mij voor zich te plaatsen. Zonder smet of rimpel of iets dergelijks hebbend. Wat een geruststelling dat het niet onze activiteit is om daar straks stralend voor hem te staan. Dat is zijn activiteit. Vader, vergeef het me, want ze weten niet wat ze doen. Dan krijgt zo'n tekst ineens lading. Dat is continu. Dat is steeds maar weer. En nu is die spruit ons tot sieraad. Niet mijn enkelbandjes of mijn gepoetste tanden. Weet ik veel wat ik allemaal moet zeggen. Maar ik bedoel niks van mij. Dat is allemaal van hem. Hij doet het. En hij doet het ook nog compleet ook nog. En dat is een bijzondere zegen. Nu, dat is wat in Jesaja 4 zo schitterend staat. En dan zal het gebeuren dat wie in Sion zijn overgebleven en wie in Jeruzalem overgelaten zijn, heilig genoemd worden. Dat betekent dat het kleine gezelschapje, wat misschien op zich niet zo aantrekkelijk is en misschien volgens hoofdstuk 1 een klein hutje is nog in een komkommerveld. Met andere woorden, is een heel klein restje nog, een overblijfsel. Maar dat wat dan overblijfsel genoemd wordt, is heilig. En dus die zijn ten leven opgeschreven. Als de vuilheid van de dochters van Sion afgewassen zullen zijn en de bloedschuld weg is, dan zal de Heer een hele bijzondere zegen geven. En nu heb ik het met u gelezen, maar ik wil het nu nog een keer lezen. Jesaja 4 vers 5. Dan zal, de Heer over elke plaats op de berg Sion en over de samenkomsten die ervan overdag gehouden worden, een wolk scheppen en rook. En 's nachts een schijnsel van vlammend vuur. Ja, over alles wat heerlijk is zal een beschutting zijn. Niemand van ons heeft er moeite mee om bij deze taal te denken aan de wolkkolom, aan de Shechina, aan de wolk van heerlijkheid, aan de wolk van glorie, die ooit bij de tabernakel zichtbaar was. Een wolk en 's nachts een vlammend vuur. Want nu staat hier dat de samenkomsten die gehouden worden op de berg Sion dit zullen zien. Dat die samenkomsten onder deze paraplu, onder deze bedekking zullen worden gehouden. En nu wil ik het zo graag proberen. Als het om Jeruzalem gaat, dan zegt het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, Openbaring 14 vers 1... te midden van het tumult van een beest uit de zee en een beest uit de aarde en van geweldige, nare en moeilijke dingen, ik zag op de berg Sion het lam staan met de 144.000. Op de berg Sion. Daar gaat het hier over. Samenkomsten op de berg Sion. Oh, dat wordt wel heel bijzonder dan. Dat hij, het lam daar is, dat de Shechina daar is, de wolk van heerlijkheid daar is, en dat daar een hele bijzondere ontmoeting plaatsvindt op de berg Sion. Ik ga nog een stapje verder. Als u ooit in Jeruzalem geweest bent, met een gezelschapje, groter of kleiner, dan weet u dat de berg Sion altijd op de programma's staat, altijd. Maar op de berg Sion heb je de bovenzaal. En u voelt u hem al aankomen. Ook de kerk van het Hanengekraai is ook op de berg Sion. Maar de bovenzaal ook, de opperzaal. Wat zei de Heer Jezus? Waar is mijn herberg? Marcus 12. Waar ik met mijn discipelen het avondmaal kan vieren. Het paascha kan eten. Waar is mijn... Toen hij geboren werd, was daar voor hem geen plaats in de herberg. Maar waar is mijn herberg? Letterlijk, hetzelfde woord. Waar is mijn herberg? Nou, die was dan daar. Als je de stad binnengaat, zal je een man zien met een kruik water op zijn hoofd. En nou, waar die naar binnen gaat, dan mag je ook naar binnen gaan. Zo ging het toen. En wat gebeurde er daar? Voetwassing.
Als ik de onreinheid zal hebben afgewassen.
Ziet u het gebeuren? Petrus zei nog even, nou nee heren, dat niet. Dat wel, maar als ik dat niet doe, zei de Heer, dan heb je geen deel met mij. Die dingen zijn zo schitterend. Waar heeft de Heer Jezus dat gedaan? Op de berg Sion. En daar heeft hij verteld van het huis van de vader. Johannes 13 was dat, van die voetwassing. 14 is het huis van de vader met de vele woningen. Johannes 15 over vrucht dragen. Johannes 16 over de Heilige Geest. Johannes 17, vader, ik wil dat die bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Het prachtige, schitterende gebed van de Heer Jezus. Onnoemelijk mooi en intens en diep. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven. Hoort u het? Hij is onze sieraad. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven. Ik heb hun de sieraden gegeven die u mij gegeven hebt. Daar staan ze nu, in de tooi van mezelf. Het was van mij, maar ik heb ze hun gegeven. Johannes 18, avondmaal. Lofzang zingen in de bovenzaal op de berg Sion. Ik schep een wolk erboven. Het is alsof de Shechina daar hangt. Het is alsof de complete glorie van God daar hangt. En 's nachts is daar een vuurverschijnsel. Op de opstandingsdag is de Heer Jezus waar naartoe gegaan? Naar die berg Sion. Naar diezelfde zaal. De deuren naar het vrees voor de Joden gesloten. En de Heer Jezus komt daar binnen en zegt: vrede zij u. En hij toonde zijn handen en ze zeiden, en de discipelen waren blij dat ze de Heere zagen. Dat is toen gebeurd. Op de berg Sion. Ze hebben echt geweten. Ik kan wel doorgaan, want 8 dagen later was hij daar weer. En de Heilige Geest wordt uitgestort. Waar dan? Waar dan? Nou, daar. Nou, het was alsof die wolk van glorie, alsof die wolk van heerlijkheid, alsof de Shechina daar zelf binnenkwam. Zo hebben ze het ervaren. Een hele bijzondere ontmoeting. Daar is de Heilige Geest uitgestort en daar is de gemeente ontstaan. De discipelen zijn in de bovenzaal gebleven. Ook die tijd dat de Heer Jezus naar de hemel was gegaan, voordat de Heilige Geest kwam, zijn ze daar gebleven. Maar ook later, daar is die zaal, nadat ze gebeden hadden, bewogen geraakt. Ze hebben het ervaren dat de Heer daar was. En van daaruit zijn de discipelen vertrokken. De apostelen vertrokken om te vertellen van de Heer Jezus. Dat is allemaal daar gebeurd. Heb je nog niet genoeg? Hebreeën 12 zegt tegen jou en tegen mij: jullie zijn niet genaderd tot de berg Sinaï, maar tot de berg Sion. Ook al zou je met een heel klein clubje zijn. Ook al zou je maar een hutje zijn in een komkommerveld. Ook al zal er maar een gering aantal zijn. Maar de Heere zegt: ik wil mij daaraan verbinden. En ik zal mijn heerlijkheid daar geven. Ik zal mijzelf daar openbaren. Ik zal laten zien wie ik ben. Dat is jullie sieraad. Dat is jullie heerlijkheid. En dat zal een wolk zijn. Dus je zult ervaren dat je onder de geweldige zegen van de Heere mag staan. En dat dat een bijzonder getuigenis wordt. En dat zal ook blijken. Want dat zal een hut dienen. Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag en tegen de hitte. En als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed. Tegen de regen. Weet je wat ons vandaag geboden wordt? Dat is een schuilplaats. En die zit niet in Den Haag en ook niet in Brussel en ook niet in Washington. Die zit hem in de gemeente. Dat is een schuilplaats. Daar is een hut. Daar kun je schuilen. En als de gemeente een aanvalsplek wordt waar gevochten wordt omdat broeder A het met broeder B oneens is, nou stop dan maar. Want dat hebben we al gehad in het boek Jesaja. Snap je? Dit is ongeveer de taal. Maar je ziet hier Christus in het boek Jesaja. Zo schitterend dat in een tijd van deplorabele toestanden, van nare dingen, dat hier toch een klein hutje is overgebleven. En dat in dat kleine hutje de gemeente bij elkaar komt om de Heer Jezus. Met zijn sieraden versierd. Het zijn zijn sieraden. Zijn gerechtigheden. Het is zijn werk. En alles is op hem gericht. Als ik dit bij elkaar neem, dan kan ik alleen maar janken van blijdschap. Ja, Heer, wat is het toch super. Dat u dit al in het Oude Testament hebt neergelegd, zodat we dit vandaag zouden kunnen pakken en daar vandaag mee verder kunnen. Niet omdat we het goed doen, of omdat we beter zijn, dat zijn we niet. Dat heb ik al gezegd vanavond. Maar omdat de Heer in zijn genade tegen ons zegt: kom maar bij mij, we gaan samen. En jouw zonde wil ik wegdoen. Ik wil jouw ongerechtigheid vergeven. En ik wil je nog sterker niet alleen weer blanco neerzetten, maar ik ga je versieren met de sieraden van mezelf. Leven uit God. met de mogelijkheid om de Vader te kennen. Met het besef, dat is een van de mooiste teksten uit het Nieuwe Testament, dat de Vader zelf mij lief heeft. Jezus zegt, ik zeg niet dat ik de Vader voor u vragen zal, want de Vader zelf heeft u lief. Dat heb ik zo sterk ervaren in het moeilijke, in het donker, toen het helemaal niet zo goed ging. De Vader zelf heeft mij lief. Ik hoef niet te knokken, ik hoef niet daarheen of ginds. De Vader zelf heeft mij lief. En als u nu iets hebt, of u zit diep in de zorg, dan kunt u wel rennen naar links of naar rechts, of u kunt misschien over zee gaan, u kunt van alles bedenken. Maar u mag ook zeggen, de Vader zelf heeft mij lief. En zijn sieraden zijn mij geschonken. Zoals de Heer zit, ik geef hun mijn heerlijkheid. Ik wil niet alleen dat ze mijn heerlijkheid zien, maar ik geef hun ook mijn heerlijkheid. Dat is nu hun deel. Daar kunnen zij zich in tooien. Nou, dan verbleekt Rebecca een beetje in haar nieuwe jurk van Isaac. Snap je wat ik bedoel? Dat valt dan bijna weg. Is ook de bedoeling, want er blijft maar één over. En dat is dat de spruit van de Heere ons tot sieraad is. Dat is onze sieraad. De Heer Jezus. En nu begrijpt u dat de duivel zijn best doet om het woord van de Heer Jezus, en om dat van, wat van hem is, om dat weg te gummen, weg te redeneren uit ons christelijk gedoe. Wij moeten terug. Niet doorgaan met gewoon doorgaan op dezelfde manier. We moeten hem hebben. Het moet over hem gaan. Het heeft met hem zelf te maken. Dat is Jesaja. Christus in Jesaja. Nou, het eerste prachtige plaatje van de Heer Jezus hebben we nu gezien. Nou, dit zijn gewoon plaatjes om in te lijsten. Om gewoon te zeggen, ja, nou, dat is het dus. En dat is het helemaal. De Heere zegene ons. Amen. Vader, dank u wel dat u uw zegen wilt geven. Dat u ons zo wilt laten kijken naar de Heer Jezus. De spruit die Yahweh zelf is. De ik ben. Die uitsproot. Die hier zichtbaar werd. En die ons bij zich roept. En die ons gezegend heeft. De Zoon van God die mij heeft lief gehad. En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Dank u wel dat we gezegend zijn met alle geestelijke zegening. In hem. In Christus. Door hem. Buitengewoon gezegend. We zijn rijk. Geweldig gezegend. En we mogen een plekje hebben waar we die geweldige zegen mogen beleven op de berg Sion. En het hoeft niet eens in de letterlijke zin in Jeruzalem te zijn. Volgens Hebreeën 12 is dat zelfs hier in Dinxperlo. De gemeente die samenkomt bevindt zich op de berg Sion. Als het beleven en beleiden. We willen u hartelijk danken dat dat voor alle plaatsen geldt. Dank u wel dat u zo Jesaja, het hele boek, aan ons hart wilt brengen en in onze gedachten wilt leggen, zodat we gaan genieten, zodat we gaan groeien en bloeien en verder komen. En inderdaad een hutje mogen zijn, ook voor mensen die nog in stormweer zitten. En er zijn vandaag zoveel gelovigen ontspoord. Die zijn het spoorbijster. En die hebben storm en wind en regen en van alles te verduren. En ze weten eigenlijk niet waar ze schuilen moeten. Er is maar één schuilplaats. Er is maar één bergholte, rotspleet. Waar we de majesteit van de Heere zullen ervaren. Niet als een oordeel over ons, dat gaat voor de volkeren gebeuren. Maar als een bijzondere zegen, de Shechina, de majesteit van de Heere. Dank u wel dat u ons zo in uw genade vanavond zegenen wilt. Amen.